Hallo en welkom bij aflevering 98 van de Enrolling Show, waar het draait om hoe je online meer resultaat boekt voor jouw bedrijf. Hoe je als ondernemer online gebruikt voor meer klanten en omzet. Mijn naam is Enrolling en ik neem ondernemers met een team het werk uit handen voor online resultaat. Meer klanten en 50% meer omzet binnen een jaar. Vandaag het gesprek met Connie Maathuis. Connie is een veelzijdige zakenvrouw die onderneemt, bestuurt, toezicht houdt, adviseert en investeert. Of zoals het op haar visitekaartje staat, onderneemt en ontrafelt. Want dat laatste kenmerkt haar nieuwsgierige aard. Connie heeft haar roots in de wereld van incassobureaus en gerechtsdeurwaarders. Ze was tot 2015 algemeen directeur van NDA Incasso, een landelijke incassoorganisatie die zij opzette in 2004 en intussen heeft verkocht. Sinds 1 januari 2017 is Connie directeur bij de NVI, de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen. Daarmee komt ze terug in haar oude vakgebied, maar met een andere insteek. Veel plezier met de inzichten van Connie. Laten we beginnen.
Welkom in de Erno Hanning Show, de podcast waar je meer leert over de online kant van jouw coachingsbedrijf. Praktische tips die je helpen om vandaag jouw bedrijf online zichtbaar te maken.
Welkom Connie in de Erno Hanning Show.
Dankjewel.
Connie, jij bent ondernemer, maar als ik naar jouw profielen kijk, op je website kijk, en dan zie ik heel veel verschillende dingen. Want je bent ook nog bestuurder en weet ik allemaal wat. Maar als je nou bij een event komt, dat vind ik dan altijd lastig. En je komt bij een event en ik kom jou tegen en ik vraag aan jou, wat doe je? Wat zeg jij dan?
Dan ben ik ondernemer.
Dan ben je gewoon ondernemer?
Ja.
Want jij bent, naast dat je ondernemer bent, ben je directeur bij die NVI en je bent bestuurder bij de Sales and Marketing Association. Want wat maakt het dat je al die dingen doet na je ondernemerschap, naast je ondernemerschap?
Nou, dat komt een beetje ook wel door mijn, laat ik het maar noemen, nieuwsgierige aard. Ik heb altijd veel dingen naast elkaar gedaan. Toen ik ben jaren geleden in loondienst geweest. En dan was ik daarnaast docent, trainer, ook bestuurder. Probeerde ik me overal al mee te bemoeien. En dat ben ik eigenlijk, ook nadat ik ondernemer werd, ben ik dat blijven doen. Omdat het mijn blikveld verbreedt. Ik krijg gewoon een breder netwerk door. Maar ik krijg ook een betere kijk op dingen. Als ik dat alleen maar vanuit mijn, zeg maar, bedrijf zou blijven doen, dan is mijn scope niet groot genoeg.
En als je dan kijkt naar het aantal uren wat je daarmee bezig bent, want je bent ondernemer, je hebt je eigen bedrijf, maar dat bestuurs, de bestuursdingen en directeur zijn van zo'n vereniging, dat kost natuurlijk ook gewoon allemaal tijd. Hoe deel je dan je tijd in met al die aspecten?
Nou, het mooie is dat ik een hele tijd geleden heb verzonnen dat ik af wilde van dat 5 dagen werken en 2 dagen weekend, waar toch wel deze maatschappij heel sterk in groot is. Ik heb bedacht, ik heb een 7-daagse week. En wanneer ik dan werk, of wat ik dan precies doe en hoe laat, en of dat nou 's ochtends of 's middags of 's avonds of echt 's avonds laat, want ik ben echt wel een avondmens. Wanneer ik dat doe, dat moet niet meer uitmaken als het werk maar gedaan wordt. En dat scheelt heel veel in het hoofd, maar ook in de dingen die gedaan moeten worden. Dat maakt dus ook dat ik op maandagmiddag een keer kan denken van, nou ja, mijn agenda laat het toe. Ik ga in het bos wandelen. En dat is zo heerlijk. Ik ben daar een paar jaar geleden mee begonnen en dat bevalt me erg goed, Erno.
Maar je zegt, mijn agenda laat het toe, maar plan je dat dan niet bewust in?
Gedeeltelijk bewust. Ik laat me ook nog wel eens een keertje leiden door wat anderen nodig vinden. En als ik denk van, nou, dat past, dan is prima. Maar als ik echt denk van, ja, nee, ho, het wordt echt te veel deze week. Of ik zit dan al helemaal vol. Ik heb ook van die weken waarin ik dan eigenlijk geen avond thuis ben. Dan ook denk van, ja, hoe hard wil je jezelf knellen en kwellen? Dus dan zet ik er ook wel eens rücksichtloos een streep doorheen. Maar ik ben dat wat meer gaan handelen. Jaren geleden, toen ik nog best wel veel personeel had, want dat heb ik tegenwoordig niet meer, na de verkoop van mijn incassobedrijf. liet ik me ook heel erg leiden door wat, nou, of de medewerkers, of mijn PA, of wie dan ook, opdrachtgevers, klanten, allemaal wilden. En dan zat het sowieso ramvol. En daar begon ik toch wel vreselijk te balen van te krijgen. En toen had ik dus wel die 2 dagen in het weekend nodig, om ook echt te denken van, goh, ik leef ook nog. En ik heb ook nog sociale dingen. En ik heb ook nog weet ik het wat. Daar ben ik van afgestapt. Ik denk, ik heb 7 dagen. En dan begint er weer een nieuwe week. En ik ben gewoon sterker zelf aan de knoppen gaan zitten drukken. Of draaien.
Ja.
Ja.
Maar jij zegt, hè, dus nadat ik een bedrijf verkocht, dan werk ik alleen.
Ja.
Wat is voor jou nou nu het verschil van toen je... Want met hoeveel mensen werkte je toen, met personeel?
Ik heb een tijd lang bijna 30 man op de payroll gehad.
Wauw.
Ja. En dat is heel gaaf, hè? Let wel. Dat is ontzettend leuk. Maar het grote verschil, want dat is je vraag. Het grote verschil is dat als er zoveel mensen om je heen zijn, dan hebben heel vaak die mensen ook wat. Vragen, dingetjes, hè? Ook personeelsdingetjes. En daar wilde ik er wel voor zijn. Maar het leidde ertoe dat binnen de uren waarin zij om mij heen waren, of ik om hen, hoe je het maar wil zien, er ook heel veel aandacht en tijd naartoe ging. En ik er toch wel regelmatig achterkwam van, goh, hè, dan ging gemiddeld tussen 5 à 6 uur gingen de mensen naar huis. Dan dacht ik, goh, nou begint eigenlijk mijn takenlijstje pas te slinken. Weet je, en dat is denk ik het grote verschil. Ik geef ook toe dat in het begin, toen de zaak net verkocht was en ik echt uitgestapt was, ik regelmatig dingen als het ware over mijn linker of rechter schouder gooide. En toen dacht ik, ja, dit is het grote verschil, want nu moet ik het zelf oprapen. Dat is natuurlijk ook wel weer een ding. Maar dat is wel een groot verschil. Ik heb wel echt even moeten wennen. Dat moet ik wel eerlijk zeggen. Want weet je, mensen om je heen, en helemaal als het leuke mensen zijn, en die heb je natuurlijk, want die selecteer je zelf, maakt ook dat je op bepaalde momenten daar echt gebruik van mag maken. Je werkt met elkaar. En sommige taken had ik ook gewoon strak verlegd naar hen. Maar ja, toen ik ze dus niet meer had, kwam ik erachter dat ik, oh ja, dat moet ik nu zelf doen, want anders gebeurt er niks. Dat is wel grappig. Dat is ook goed.
Want heb je nu helemaal geen assistentie meer?
Ik heb op dit moment geen assistentie. Ja, dat is niet helemaal waar. Want binnen die taken waar we het net al over hadden, hè, mijn directeurschap bij de NVI, heb ik wel mensen. Daar heb ik wel een bureau om me, maar dat zijn er maar een paar. En die heb ik maar een paar dagen ook per week. En die stuur ik uiteraard aan. Maar dat is een klein select groepje. Dat zijn 2 mensen. Dus dat is heel anders dan echt in de dynamiek van dag in dag uit in een groep met zoveel mensen zitten.
En heb jij toen, wat voor omzet had jouw bedrijf voordat je het verkocht?
Ik had een omzet van rond de 2,5 miljoen. Dus ja, eigenlijk helemaal geen vreselijk grote speler, maar wel een bijzondere speler. Want wij hadden wel, hoe zal ik dat zeggen? Als je deze dagen rondkijkt in de incassowereld, dan zie je veel gepraat over de menselijke maat en over maatwerk. Als ik je nou vertel dat ik dat in 2007, volgens mij was het, als bedrijfsmotto introduceerde. En toen eigenlijk alleen maar, maar voor het gros toch wel lachers om me heen zag. Zo van, oh jee, daar heb je haar ook weer. Als ik dan 10 jaar later kijk en denk van, ja jongens, toch heb ik het toen eigenlijk allemaal al begrepen wat jullie nu pas begrijpen. Ach, weet je, dan durf ik van mezelf wel te zeggen dat ik een mooi bedrijf met een bijzondere filosofie had. En dat dat bedrijf er nog steeds is en het gewoon hartstikke goed en leuk doet. En specifiek ook in bepaalde sectoren werkzaam is. Ja, dat is gewoon gaaf. Weet je, als je het uiteindelijk verkoopt, maar je ziet dat mensen begrijpen wat je destijds hebt neergezet, neer hebt willen zetten. En dat dan vervolgens ook daadwerkelijk verder uitbouwen en uitzetten. Dat is ontzettend leuk. En dan ben ik daar ook heel trots op.
En wanneer heb je bedrijf verkocht?
Ik heb het verkocht in 2013. En ik heb het verlaten in 2014. Zeg maar december 2014 ben ik weggegaan. En dus ik heb nog echt wel een poosje meegewerkt.
Ja.
En dat is wel een dingetje hoor. Dat zou ik ook nooit meer doen. Nee, ja. Ik was natuurlijk ook een van die ondernemers die dacht, dat ga ik wel doen. Ik heb dat heel lastig gevonden. Ik heb het echt heel lastig gevonden, want het is je hut niet meer. En je wilt nog wel dat je bepaalde dingen kunt of doet of helpt regelen. Maar ja, eigenlijk kan het niet meer, want er zit al iemand anders. En er zijn al nieuwe mensen. En ze willen nog wel allerlei dingen van jou weten. Ja, en ik heb echt moeten leren om me aan te passen, om ook af en toe mijn grote mond te houden. Dat is wel een ding.
En toen je gestopt was, wat heb je toen gedaan? Heb je een tijdje niets gedaan?
Ik ben zo ongeveer 3 dagen nadat mijn afscheid was. Ik heb echt een prachtig afscheidsfeest gehad met heel veel, alle medewerkers erbij, de nieuwe eigenaren, maar ook heel veel mensen uit mijn netwerk, klanten, opdrachtgevers, you name it. Prachtig. En 3 dagen later zat ik zo ongeveer in het vliegtuig en heb ik een paar maanden op Mallorca gezeten.
Precies.
Ja. Ja, maar echt ook heel bewust. Ik heb ook letterlijk toen afstand genomen. Maar ook figuurlijk. Want ik dacht, ja, ik ben toen uit het vakgebied gestapt. Ik heb toen heel veel dingen afgerond. En dat heb ik heel bewust gedaan om echt te denken van, ja, en nu? Wat nu? Want, en dat is mooi. Het is een gekke vergelijking misschien. Maar wellicht voor de luisteraars toch ook wel weer grappig om te horen. Je hebt... volgens mij is Warchild die club die prachtige zin heeft van ja, hè, je kunt een kind wel uit de oorlog halen, maar hoe haal je de oorlog uit een kind? En dat heb ik toen een beetje veranderd van ja, je kunt wel, want ik ben jarenlang deurwaarder geweest, zat in het incassovak. Je kunt wel je deurwaardersvak neerleggen, maar haalt dat ook de deurwaarder uit je? Daar heb ik het mee vergeleken, zeg maar. Want ik bleef toch wel heel erg in dat vakgebied zitten en hangen en ook staan. En toen dacht ik wil toch ook afstand nemen. Want als ik afstand neem, kan ik veel beter zien wat er allemaal gebeurt in de wereld. Maar zeker ook in die wereld. In de wereld van schulden. In de wereld van alles wat daarmee samenhangt. Want dat is een specifieke wereld. Dat we wel zijn.
Oké, daar kom ik zo even op terug. Moet ik even onthouden. Want wat heb je uiteindelijk dan... Wat was dan eigenlijk jouw slotsom toen je zeg maar, die paar maanden in Mallorca... Wat was het dan dat je zegt, oké, en dit ga ik nu doen?
Nou, de slotsom was wel dat ik inderdaad meerdere dingen wilde blijven doen. Dus inderdaad, dat ondernemer zijn, maar ook bestuurder zijn en commissaris. Want dat ben ik toen ook gaan oppakken. Ik had zoveel jaren als bestuurder in allerlei... commissies, vergaderingen, besturen, whatever, you name it. En ik zat er bij wijze van spreken in. Dat wilde ik wel blijven doen, maar ik wilde ook wat afstand leren nemen. En dat kun je in een toezichtshoudersrol als commissaris veel beter doen. Dus dat wilde ik ook leren. Ik had er ook een opleiding voor gedaan. En dat leek me wel de magie. Waarbij ondernemen... ook op andere vlakken dan waar ik altijd in had gezeten, ook belangrijk werd. Ik houd erg van vrouwelijke ondernemers. En ik had toen al met een viertal andere zakenvrouwen had ik een platform gebouwd om zeg maar vrouwelijke ondernemers te begeleiden. Daar ben ik inmiddels bestuurlijk wel uitgestapt. Maar ook dat soort dingen, daar kreeg ik toen ook veel meer ruimte en tijd voor. En... ik denk ook dat de komende jaren voor mij het ondernemen op diverse vlakken veel meer weer in beeld komt te staan. Dat zag ik wel. Waarbij ik mezelf 2 cadeautjes had gegeven. Ik wil nog ooit een product maken. Ik heb altijd in de dienstverlening gezeten. Dus ik denk, kan me niet schelen. Al bouw ik een stoel maak ik een stoel of een schrift of een potlood. Kan me niet schelen, maar ik wil nog ooit een keer een product maken. Omdat ik dat proces heel intrigerend vind. En ik wil nog graag een keer wat internationaals doen. Want dat heb ik ook nog nooit gedaan. Niet echt tenminste.
Oké, dan heb je me zoveel voedsel gegeven dan meer vragen. Je had het over, je bent commissaris geworden.
Ja.
En je hebt een opleiding gedaan voor afstand houden, afstand nemen.
Ja, toezicht houden.
Toezicht houden, oké. Dus dat heel specifiek dan voor dat je commissaris zou worden?
Ja.
En daar is een aparte opleiding voor, hoe werkt dat?
Oh, daar zijn er heel veel voor.
Oh, okay.
Er zijn heel veel opleidingen voor. De toch wel meest in het oog springende zijn die van Nijenrode. Prachtige opleiding trouwens, maar dat is ook een bepaald netwerkje en een bolwerkje. En daar heb ik wat informatie over ingewonnen van, joh, zou ik dat moeten doen? En toen bleek me eigenlijk al vrij snel dat dat niet zo bij mij paste, omdat ik veel meer zoek naar ja, wat er in de nieuwe wereld, laat ik het zo maar noemen, allemaal gaande is. En ik toch wel heel sterk de idee had dat ik daar, nou ja, zeg maar in het oude bolwerk zou gaan plaatsnemen. En daar had ik niet zo'n zin in, omdat ik juist denk dat deze, ja, magische tijd waar we in zitten ook heel veel ruimte schept voor de dingen anders doen. De dingen veel meer organisch willen aanvliegen. Maar ook vanuit, ja, nieuw toezicht. Hoe doe je dat? En nou ja, as we speak sta ik 2 dagen voordat ik naar een meetup ga van ja, nieuwe toezichthouders. Om ook dat te blijven leren. Hoe doe je dat? Wat is het nieuwe toezichthouden? Er komen heel veel regels namelijk op commissarissen en toezichthouders af. En je wordt voor veel meer zaken tegenwoordig verantwoordelijk gehouden. Ook voor de dingen die je, ja, misschien niet helemaal 1, 2, 3 weet, maar waarvan je wel geacht wordt die, ja, dat je die had kunnen weten. Dat is nogal een dingetje. En dat vind ik wel zaken waar ik me in wil bekwamen, maar dan wel op mijn manier.
Ja, want dat is wel mooi, want ja, daar had ik ook net mee. Want jij wordt dan commissaris, dus je komt tot de conclusie dat het interessant is om wat meer afstand te nemen en dat op die manier te organiseren. En tegelijkertijd zit je in een platform, start je in een platform voor vrouwelijke ondernemers of tegelijkertijd, maar dat heb je ook gedaan. Want wat is dan jouw ervaring, en je hebt het dan over dat bolwerk bij Nijenrode, wat is jouw ervaring dan van als een vrouwelijke toezichthouder? Hoe anders is dat dan in de wereld die, wat dat wordt gezegd, heel erg in de old boys network zit?
Nou ja, ik zeg niet dat vrouwen witte raven zijn in dat wereldje, want er lopen echt geweldige kanjers rond. Vrouwelijke toezichthouders en commissarissen. Maar het zijn er niet heel erg veel. In de wereld van commissarissen en toezichthouders, ja, zijn gewoon vrouwen in de minderheid. En wat ik wel in toenemende mate zie, is dat in bestaande commissariaten er wel gezocht wordt naar vrouwen. Maar dat er ja, hopelijk de komende jaren veel meer ervaren commissarissen ook daadwerkelijk op die vloer komen. Voor menige dame, vrouw die ik spreek, is het toch nog altijd zo van, ja, kan ik dat dan wel? En lukt dat allemaal wel? En ik ben veel meer een type wat zegt van, joh, ga er nou eens lekker eerst in staan. Ga daar ook eens mannelijk gedrag in vertonen. Want mannen vertrekken altijd op 56%, zeg ik wel eens. En vrouwen vertrekken pas op 110%. Nou, als je dat te vaak doet, dan komt er niks uit je handen. En dat vind ik zo zonde. Dat zie ik bij vrouwelijke ondernemers. Dat zie ik bij vrouwelijke, ja, überhaupt vrouwen in het algemeen, in een nieuwe baan aanvaarden of iets nieuws doen. Zodra een vrouw met iets nieuws in aanraking komt, is het eerste, kan ik dat wel? En daar baal ik van, Erno. En dat wil ik zo graag veranderen. Dus je hoort mij waarschijnlijk ook tot vervelens toe over die 56% vaak roepen dat dat belangrijk is. Start op 56% met wat je ook wil. Dan ben je over de helft. En dan weet je dus richting te geven al. Van nou, die hoek moet het zich ongeveer gaan afspelen. Maar ga dan ook gewoon. Want onderweg gaan toch de dingen anders lopen dan dat je van tevoren had verzonnen.
Ja.
En als jij alles uitdenkt tot op 110%. Goh, dat is vervelend om achter te komen dat je de helft van je tijd eigenlijk hebt verzonnen met allerlei plannen die dan toch niet uitkomen. Hoe knullig wil je het hebben? En dat zie ik ook in ja, het toezicht houden. Er is nog een hele grote wereld van mannen die, en dat bedoel ik niet vervelend, maar die elkaar toch de bal toespelen. Nou, de komende jaren zal het echt zo zijn dat er veel meer vrouwen naar voren komen. Die zeggen, hé, joh, ik wil ook een stuk van die taart. Kom maar op met dat ding. Dat gaan ook de tandjes erin zetten. En daar ben ik er eentje van.
Ja, het grappige is, als ik nu kijk naar social media en met zichtbaar zijn, zeg maar, dan in het tijdperk van nu, dan denk ik dus dat dit het decennium is, of veel langer denk ik zelfs, van de vrouw. Omdat de vrouw heel erg goed is in communicatie, in verbindingen aangaan, in gesprekken aangaan. En social media, en dat is waar op dit moment alles om draait, dat is het middel van de vrouw, denk ik, waar je heel zichtbaar kunt zijn en waar het dus draait om de connecties en niet per se gaat over het aantal volgers, het aantal likes. Dat klinkt allemaal heel leuk en dat is heel mannelijk, maar uiteindelijk gaat dat niet om. Het gaat gewoon om de juiste connecties en het gaat om goede connecties en het gaat om altijd connectie maken. En daar zijn vrouwen natuurlijk gewoon heel erg goed in.
Ja, mits ze wel voorbij dat hekje zijn van die schroom om dat ook te doen, hè?
Maar dat, voor mij geldt dat voor man en vrouw.
Ja, oké.
Okay. Als ik kijk naar dat ik ben natuurlijk iemand die in veel platformen heel snel instapt en dingen gewoon doet en probeert.
Ja.
Zie ik veel mensen om me heen die zeggen, ja, video, dat is heel eng. En dat maakt niet zo heel veel uit of dat een vrouw of een man is in mijn optiek. En hetzelfde geldt voor een podcast starten of dit doen of dat doen. Dat is allemaal niet zo'n groot verschil. Dat hekje dus voor iedereen, als we het ouder zijn, vinden ze al snel dat ze niet, ja, dat allemaal voor jongeren is, niet voor hun is. En dat is allemaal totale nonsens.
Ja, eens. Helemaal eens.
En je had het ook over het inzicht in de wereld van de schulden. Dus dat je daarin bent blijven staan. Dat zit nog steeds in jou. Wat doe je daar nu in?
Ik heb de afgelopen 2 jaar wel gebruikt om heel goed te blijven kijken wat gebeurt er nou allemaal in die schuldenwereld. En daarmee duid ik eigenlijk het hele spectrum. Hè, van of dat nou eigenlijk vanaf het moment dat iemand zijn nota's niet meer betaalt, zeker niet meer kan betalen. Nou ja, tot en met dat er uiteindelijk hele nare dingen gebeuren, tot en met beslagleggingen, et cetera, toe ontruimingen. Dat hele speelveld, dat ben ik wel blijven bekijken van hoe ontwikkelt zich dat nou. En wat ik daar helaas in zie, is dat er niet zoveel innovatie in is. En dat is denk ik ook wel een dingetje wat mij heel erg irriteerde in de afgelopen jaren. En waar ik ook naar op zoek ben van hoe kan dat anders. Dus dat is zeg maar even mijn ondernemersbehoefte. Een paar jaar geleden heb ik mij niet in een vlaag van verstandsverbijstering, maar wel in een momentum waarop ik dacht, oh, dit gaat wat worden, heb ik mij laten chippen bij een zogenaamde beta-dag. En dat was omdat ik dacht dat eigenlijk spoedig daarna de betaaltechnologie wel zou gaan volgen en dat het mogelijk zou kunnen gaan zijn dat daar al betalingen door zouden kunnen worden gedaan. Nou, die technologie, dat houdt toch allemaal nog niet helemaal de snelheid die ik graag had gehad dat het had. Maar dat is niet erg. Dat komt wel. Dat is iets wat op termijn blijft. Toen ik een paar maanden geleden werd gevraagd om de nieuwe directeur te worden van de NVI, de Nederlandse Vereniging van Gecertificeerde Incasso-ondernemingen, toen dacht ik in eerste instantie, ik, moet ik dat wel willen? Want daar waar ik voorheen eerst heel nadrukkelijk bij die deurwaarderskant zat, ik ben daar ook bestuurder geweest, ik heb in de koepel van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders ook bestuurd. Hè? Ik heb daar ook in een ledenraad gezeten, het wetgevend orgaan. Klinkt allemaal heel ingewikkeld, dat is het niet. Maar je hebt van de deurwaarders nu eenmaal, hè, dat is een beroep wat allemaal heel strikt in de wet is geregeld. En je moet je voorstellen dat toen ik ging kijken van zou ik dan eventueel directeur van de NVI willen worden. De incassobureaus zijn, dat is geen wettelijk iets. Daar zit zeg maar geen regelgeving omheen in de zin van je moet eerst een studie doen voordat jij een incassobureau kunt beginnen. Dan dacht ik van nou voor mijn voormalig vakgebied zal dat misschien wel gek zijn. Omdat ik eigenlijk dan naar iets anders overstap. En toch, ik heb heel erg nadrukkelijk met de organisatie gesproken. Want we hebben het hier over de gecertificeerde incassobureaus van Nederland. En toen dacht ik, goh, hier komt heel veel bij elkaar. Waarvan ik denk dat het goed is om mij in te gaan begeven. Ik heb een groot netwerk op dit vlak. Ik heb heel veel ervaring. Ik heb gewoon 25 jaar in de incasso- en deurwaardershoek gezeten. Ik heb de laatste jaren heel erg goed gezien dat er volgens mij het nodige moet gebeuren op het gebied van schulden. Maar ook dat organisaties wat meer naar voren moeten gaan komen. Wat ik namelijk zie in de wereld van schulden is dat het bijna altijd reageren is op incidenten. Dat het bijna altijd is dat er reactief wordt geacteerd, daar waar ik zeg maar van nature heel erg proactief wil zijn. En ik dacht van nou, deze organisatie zegt van wij zien dat, wij willen dat ook, wij willen graag veel nadrukkelijker het speelveld in om de discussie aan te gaan, om transparantie, wat is nou dat hele incasso gebeuren? En toen dacht ik, dat past zo bij wie ik ben, ik ga het gewoon doen. En dat maakt dat ik dus weer terugkom, nog maar net, hè, want we praten nu over januari, dat ik gestart ben in januari, dus ik ben eigenlijk daar nog maar net in verbonden. Maar ik heb daar zo'n prettig gevoel bij, dat ik daar weer in terug ga komen. Omdat ik ook zie dat, nou ja, ik weet niet of je een beetje het nieuws hebt gevolgd, maar juist op het gebied van incasso, op het gebied van schulden, op het gebied van deurwaarders en alles wat er omheen hangt, zijn er op dit moment echt wel discussies gaande. En ik denk dat het goed is dat daar veel meer dan misschien wel ooit tevoren over gesproken wordt. Want dat is belangrijk. Dat is belangrijk voor de mensen die schulden hebben, maar het is ook belangrijk voor de mensen die niet betaald krijgen. Want jij hebt ook veel ondernemers in jouw programma's die luisteren en die denken van ja, dat is lekker, al die schulden, mensen met schulden, daar is van alles voor. Maar er is ook een andere kant, hè? Er zijn ook mensen die niet betaald worden. En dat is echt een klem aan beide kanten. Nou, dat gesprek moet je met elkaar willen aangaan. En op die scheidslijn, want het is niet een leuk onderwerp. Schulden hebben of schulden zien, hè, ontstaan zien worden in jouw portefeuille, dat is geen sexy onderwerp. Dat is niet hip, dat is niet leuk, dat is niet zeggen van wauw, we gaan er eens op en kijk mij eens. Daar zit altijd een vlaag van moeilijk omheen. En als het moeilijk is, ik heb wel eens gezegd, als het schuurt, dan is het mijn ding. Want dan vind ik het mooi om ermee bezig te gaan. Omdat dat ook een stukje, ja, laat ik maar zeggen, het haakt aan dingen die lastig zijn. Nou, dan kom ik, dat klinkt een beetje raar, maar dan ga ik grijnzen, want dan word ik blij, want dan gaat het ook ergens over.
En als je dan naar kijkt vanuit het aspect online en social media, want hoe ga je dan daarmee om? Toevallig op dit moment heb ik zelf te maken met een incassosituatie, een klant die niet betaalt en nou, dan veel gedoe. Je waarschuwt heel veel, je bent in gesprek en op dat moment gaat het te ver. Dus moet je een keuze maken, een incassobureau inschakelen, al dat soort dingen. Dat is heel veel gedoe, maar ook gedoe waar je liever zo min mogelijk over hebt met anderen, want het is gewoon geen fijne energie waar je mee werkt. Maar hoe ga je daar nou mee om, ook in jouw geval, als je zelf in zo'n vereniging zit en of als je in een kassawereld zit of als je zelf schulden hebt? Ja, wat kun je dan wel zeggen? Wat zeg je niet meer?
Nou, wat ik belangrijk vind is dat de schroom van social media afgaat. Zowel door de partijen die incasseren, als door organisaties die zich bezighouden met schuldhulpverlening. Ik heb jaren geleden al in interviews geroepen dat die werelden elkaar veel meer moeten opzoeken. Want je moet gaan werken, je moet acteren daar waar je elkaar bindt. En niet op daar waar je elkaar in splijtsituaties tegenkomt. En dat betekent ook dat je veel meer informatie moet geven over dingen die aan de orde zijn in die trajecten. Dat betekent dus aan de ene kant een stuk voorlichting richting mensen die schulden hebben of dreigen te hebben. Zodat je veel eerder dan dat dat voorheen mogelijk aan de orde was. Dat je al kan zeggen van joh, als je nou niet oppast, dan kom je niet op die situatie uit. Hoe je het ook bent of keert, mensen met schulden, daar hoor je heel vaak van dat ze pas 5 voor 12 gaan handelen. En dan is het eigenlijk al veel te laat. Dat is altijd mijn grote belang geweest, voorlichting geven over kom zo snel mogelijk en bij de eerste incasso duiding, kom dan naar buiten. Zorg dat je je uit. Dat betekent dus voor degene die moet betalen, dat die heel snel gaat zoeken op internet, hè, social media. Wat is er allemaal? Waar kan ik me toe wenden? Wat moet ik doen om verder ellende te voorkomen? En niet pas als die deurwaarder al voor je deur staat om je te ontruimen. Wat helaas heel vaak gebeurt. En niet pas als er al beslag is of wordt gelegd. Want dan ben je al zoveel verder in het traject en dan heb je al zoveel schulden. Zoveel kosten extra voor je kiezen. Waar het mij om gaat is dat die debiteur snapt dat ook hij of zij direct gebruik maakt van dat grote internet. Als ik kijk naar de schuldeiser, het is belangrijk dat op het moment dat hij of zij ontdekt, verdorie, mijn klant betaalt niet, wat kan ik doen? Dat hij dat dan niet weken, maanden of zelfs jaren laat hangen. Nee, dat hij al heel snel gaat zoeken op dat grote internet. Wat kan ik nu doen om daadwerkelijk op een leuke, goede, verantwoorde en misschien ook wel humorvolle manier te incasseren? Want heel veel kan de schuldeiser zelf doen. Alleen, men op de een of andere manier ze regelmatig, ik zeg niet altijd hoor, maar regelmatig ook een schroom om te vragen om je eigen geld. Dat vind ik zo bijzonder om te zien. Nou, ook dat vind ik is belangrijk om op internet helder te maken. Om juist via social media te duiden. Want je kunt met humor heel veel oplossen. Het hoeft niet altijd erop en erover. En het hoeft ook lang niet altijd zo te zijn dat je uiteindelijk incassobureaus in moet schakelen. Dat kan wel, maar weet dan wanneer je dat moet doen. En weet ook wanneer je het juist moet doen. Dat kan je allemaal vinden, maar dan moet het ook inhouden dat de incassobureaus zelf die dat gesprek aangaan, die informatie geven, maar ook dus veel meer dan misschien wel voorheen ook social media durven in te zetten. Toen ik voor het eerst, en dat is echt jaren geleden, mijn allereerste klant kreeg via Twitter, nou, waar praat je dan over? Nou, echt al wel een hele tijd terug. Ik vond dat geweldig. Dus ik echt dacht, wauw, weet je, dit werkt. Het werkt om daadwerkelijk te laten zien wie je bent aan de ene kant, informatie te geven aan de andere kant. Maar ook te zeggen, joh, je hebt mij niet nodig als je dat of dat of dat doet. Relaties bouwen, ja. Dat is waar het ook om gaat.
Wat voor rol speelt social media op dit moment bij jou nu nog?
Nou, dat gaat weer een veel grotere rol spelen. Ik heb het een tijdje best wel, ja, zeg maar, minder zelf gebruikt. Dat ik veel meer ben gaan zoeken en lezen en vinden. En af en toe dan had ik wel conceptjes klaarstaan van reacties. En dacht ik, ach, laat ik maar eens even een tijdje rustig aandoen. Ik denk wel dat je van mij zult gaan zien dat ik de komende tijd weer veel sterker naar voren zal gaan komen. Waarbij ik zowel op Twitter, want dat vind ik toch nog altijd, hè, ik weet dat daar de meningen verdeeld over zijn, maar Twitter is heel snel. En LinkedIn, wat ik ook zakelijk gezien een heel mooi netwerk vind. Daar kun je op, qua social media kun je daar heel veel op doen. Dus daar zul je mij gewoon de komende tijd veel meer weer op bezig zien.
En dan met name voor NVI?
Dan, NVI gaat daar een eigen kanaal op krijgen. Dus dat gaat veel meer geladen worden. Omdat ook zij veel meer naar buiten mogen gaan komen. Dus ja, dat zul je zien. Maar je zult ook Connie Maathuis aan de ene kant als directeur van de NVI, maar Connie Maathuis ook als ondernemer en als commissaris, als mensen in deze wereld, zul je veel meer weer gaan zien. Ik ga ook veel meer weer dingetjes schrijven op de eigen website, omdat dat belangrijk is. Ik heb nog zoveel te vertellen, Erno, en dat kan via social media heel snel.
En jij hebt het heel specifiek over Twitter en LinkedIn. En ik vind Twitter overigens ook een heel fijn kanaal. Ik merk dat ik wat minder op Facebook zit en wat meer op Twitter zit om met mensen het gesprek aan te gaan. En de klacht hier is dat het op Twitter heel wat gezonder is. Dus dat mensen alleen maar aan het zenden zijn en niet aan het communiceren zijn. En dat ligt volgens mij altijd van heel groot deel bij jezelf. Want als jij het gesprek aangaat, dan krijg je een gesprek en dan hoef je ze niet zoveel aan te trekken van al die mensen die al aan het zenden zijn. Ja. En LinkedIn, dat is een super zakelijk netwerk. Er zijn wel wat meer persoonlijke berichtjes die in de tijdlijn voorbij komen. Maar het verbinden met mensen is daar in principe heel eenvoudig. Zakelijk contact op doen. En zeker als je daar en ook weer het gesprek zelf aangaat. Dat je als iemand met je verbindt, dat je daar het gesprek aangaat. Dan kun je zoveel connecties op doen. Maar en tegelijkertijd zit jij natuurlijk in een onderwerp dat je zelf aangeeft wat nog heel erg de schroom van zich af moet gaan schudden, waar nog heel veel dingen ontwikkeld moet worden.
Ja.
Wat zie jij dan voor jezelf daarvoor weggelegd? Wat voor, en misschien ook wel, wat ik ook aan zat te denken in die rol die je in eerste instantie had met het netwerk van vrouwelijke ondernemers, maar ook van vrouwen als commissaris, en waar je zegt van, ik zou wel graag willen dat mensen vrouwen eerder starten bij die 56%. Ja. Wat voor rol zie je dan daarin als je naar de toekomst kijkt met jezelf en social media?
Het spread the word zal wel heel sterk daarbij aan de orde zijn op al die diverse onderwerpen waar ik zo warm voor draai. Omdat ik denk dat, jaren geleden zou ik echt vreselijk zijn gaan lachen om wat ik je nu ga zeggen. Maar ik denk dat er veel meer vrouwen naar voren moeten komen. En niet dat ik mezelf als rolmodel zie of zou willen zien. Maar ik denk wel dat als je daadwerkelijk uit de coulissen stapt en zegt van nou, dit is hoe ik over dingen denk. En niet zozeer de uitnodiging om te volgen, maar gewoon gaan staan. Dan is mijn ervaring dat je snel gevolgd wordt. En dat is iets wat ik eigenlijk via iemand heb opgedaan die zei van, Connie, wees nou eens minder beschroomd. Ik heb ook een tijd lang gedacht, ja, het moet allemaal heel verantwoord en helemaal kloppen. En diegene zei van, sommige dingen moet je gewoon doen. Zeker ook in de openbaarheid. En daar vat ik dan social media maar even bij. Die moet je gewoon gaan doen. En je zal zien dat als het goed is, dan volgt men je wel. En die ervaring heb ik opgedaan. Dus wat ik daarmee bedoel te zeggen, is dat ik voor mezelf zie dat die rol in de openbaarheid, ik heb er jarenlang, ben ik er denk ik voor weggelopen. Want ik vond het podium, de media, ik vond het enge onderwerpen, gekke onderwerpen. Dacht ik, oh jee. En toch kwam ik er altijd op terecht. Hoe ver je ook terugkijkt in mijn bio, je ziet vrij snel al dat PR, communicatie, podium, lesgeven, praten tegenover andere mensen. Ik vond het doodeng. En waar kwam ik altijd terecht? Op die plek. En het momentum waarop ik dacht van nou ja, ik kan hooguit op mijn gezicht gaan en dan weer opstaan. Dat was het moment waarop ik dacht en nou durf ik alles, laat maar komen. En ik denk dat als veel meer vrouwen dat gaan doen en ook echt denken wat is het ergste wat me kan overkomen. Nou dan ga ik maar een keer af. So what? Er gaan 100.000 mensen per dag af. Voor zover je dat zo zou willen zien hoor. Ik bedoel, want daar kan je ook nog weer over twisten. Maar laat het maar zien en dan zul je uiteindelijk merken. Want ik vind het prachtig dat jij zegt, dit is het decennium van de vrouw. Nou, echt, I love you for that. Want ik duid dat, ik ben het meer dan 100% met je eens. Ik denk ook dat als dat bij het gros van de vrouwen helder wordt. En dan duid ik dat ook nog niet vanuit angst van de man. Of voor de, he, waarbij mannen dan moeten denken, oh jee, daar komen die vrouwen aan. Nee, samen optrekken gaat gewoon leiden tot veel mooiere dingen. Juist ook via social media. Laat zien wat je hebt, echt.
Je hebt je bedrijf verkocht. Was er niet een moment dat je dacht van, oh ja, ik heb nu een mooie zomsveld opgestreken. Ik ga gewoon niks meer doen. Ik ga investeren en ik ga gewoon niks meer doen.
Nee, ik heb dat investeren wel gedaan. En dat vind ik ook wel leuk. En dat blijft ook wel. Maar het was niet zo dat ik dat gedaan heb. Omdat ik dan dacht van nou ja, dan leun ik achterover. Sterker nog, helemaal niet. Ik heb dat gedaan omdat ik juist die zeg maar meerdere taken of meerdere ja, opdrachten die ik mezelf bijna toedichtte, dat ik daar ruimte voor zou krijgen. Ik vind namelijk, of ik vond, dat met mijn bedrijf ik de focus, zeker voor wat ik daar de komende jaren dan nog had moeten doen, dat de focus alleen maar op dat bedrijf gericht zou worden en dat ik daar eigenlijk mezelf dan tekort mee deed. Dat ik dan, ja, zeg maar, op dat ene project, mijn bedrijf, alle aandacht zou moeten blijven vestigen. En dat wilde ik niet. Juist omdat ik nog zoveel dingen wilde. En ja, let wel, dat was een heel persoonlijk dingetje. Ik had zelf de idee, mijn vader is vrij jong gestorven en ik had zelf de idee, goh, zou het toch wel knullig zijn als ik vandaag of morgen in één keer uit die stoel val en dan denk, oh, ik had nog zoveel dingen willen doen. Dus het werd een klem. En toen ben ik uiteindelijk gaan denken van ja, wat wil ik nou? En toen dacht ik van ja, nee, dan wil ik toch heel graag mijn bedrijf verkopen en heel veel andere dingen kunnen gaan doen.
Ja.
Dus dat was eigenlijk de reden. Ja,
en spijt heb je altijd van dingen die je niet hebt gedaan en niet van dingen die je hebt gedaan. Ja. Wanneer komt dat boek er?
Oh, pijnlijk. dat boek komt er zodra een hele goede vriend van mij, genaamd Marcel, mij echt op mijn falie gaat geven en zegt, nou is het afgelopen, nou ga je hem echt afmaken en ik ga je helpen.
Marcel, je hebt je bericht gehoord bij deze. Organiseer het even, kom op man. Dat kun je gewoon.
Geweldig, dankjewel.
Want als ik daarnaar kijk, en jij, je hebt twee dingen die jezelf cadeau hebt gegeven. Nou, voor mij, met dat boek, kun je twee vliegen in één klap slaan.
Ja, en daarom moet het er ook komen. Dus precies. Ik heb inderdaad, ik heb ook voor de gein nu in mijn bio op Twitter gezet van ja, dat boek, dat komt er ooit wel. Maar ik vind eigenlijk wel dat richting eind 2017 het moet er dan wel echt in de contouren staan of al liggen.
Nou, dat is in ieder geval een mooi startpunt. Ja. Of een soort deadline. En ik denk dat als je praat over, want je hebt het net zelf ook over, dat je de dingen moet doen. Je moet ervoor gaan staan, laat het zien. Als er iets helpt om je zichtbaar te maken, om te laten zien, dan is dat een boek.
Helemaal eens. En daarom is het ook eigenlijk zo bijzonder dat ik op dit moment, hè, als zeg maar nieuwe directeur van de NVI, dat stuk ook mee kan gaan nemen in dat boek. Want dat had ik eigenlijk helemaal niet verzonnen toen ik dat 2 jaar geleden dacht van, en daar moet een boek over komen, over dit hele onderwerp. En ik ben meer dan ooit overtuigd geraakt dat het er moet komen. Maar met deze nieuwe kijk er straks bij in en ook ervaring erbij in, wordt het alleen maar beter.
Wil je meer leren over Connie Maathuis? Ga je naar conniemaathuis.nl. Connie schrijf je C-O-N-N-I-E en dan Maathuis. Sorry, nog een keer opnieuw. Wil je meer leren over Connie Maatman? Haal ik het vandaan? Ik doe het even opnieuw. Waarom zeg ik nou Maathuis?
Ja, het is Maathuis.
Het is wel Maathuis. Ik heb hier Maatman opgeschreven. Wat is het nou? Ik doe de twee dingen door elkaar heen. Ziet, op mijn blaadje staat hier Maatman. En daaronder staat gewoon Connie Maathuis. Oké. Nog een keer. Wil je meer leren? Wil je in contact komen met Connie? Dan ga je naar conniemaathuis.nl. Connie, C-O-N-N-I-E, Maathuis. Zoals je denkt dat je het schrijft, dat klopt helemaal. En dankjewel Connie voor jouw uitleg over het verkoop van je bedrijf, over alle dingen en met name het onderwerp waar we het veel hebben gehad, over het schroom, een bepaalde onderwerp, maar ook om als je als vrouw zijnde iets wil beginnen, wacht niet tot je 110% zit, begin net als de meeste mannen bij 56% en ga gewoon.
Ja, dankjewel.
Dankjewel. Dat was het interessante gesprek met Connie. Je vindt de namen en links die Connie noemde in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar ernohanning.nl/show98. Vergeet niet te abonneren op de Erno Hanning Show via iTunes, Stitcher of Soundcloud. En dat kun je eenvoudig doen door bijvoorbeeld naar iTunes te gaan, daar zoeken op de Erno Hanning Show en dan klik op abonneer. En als je daar toch bent, doe mij en mijn team dan een groot plezier en laat zien dat je dit een gave show vindt, dat je deze aflevering waardeert. Klik op beoordelen, geef 5 sterren bijvoorbeeld. En je helpt mij en andere mensen om deze podcast te verspreiden. Dankjewel alvast. Heb je vragen over deze aflevering of andere afleveringen? Stuur dan een e-mail naar podcast@ernohanning.nl en ik hoor graag van jou. Ik lees jouw reactie en ik zal hem beantwoorden. Ben jij teleurgesteld in het resultaat van jouw online acties? Heb je het gevoel dat je kansen mist? Wil je sneller groeien met online? Doe dan de online resultaatanalyse en leer hoe jouw bedrijf online meer klanten en meer omzet krijgt. Vraag nu jouw analyse aan en boek het nu, want mijn agenda loopt altijd snel vol. Ga daarvoor naar onlineresultaatanalyse.nl. Ik zie je graag in de volgende aflevering.
Dankjewel voor het luisteren naar de Erno Hanning Show op ernohanning.nl.